Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Het is goed om bij de kerk te zijn. De kinderen van de Heere bij elkaar. Om de dag van de opstanding met elkaar te mogen vieren. En om te mogen leren wat Gods woord tot ons te vertellen heeft. En als u uw Bijbel bij u heeft, zou ik samen graag de Bijbel open willen slaan bij Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 16. En we zijn aangekomen in de laatste vier preken over het boek Galaten. En we komen een beetje tot een slot. Maar we zijn eigenlijk bij het stuk in Galaten waar Paulus de Galaten terecht wijst. Hij vermaant ze met een wat ouder woord. Hij vermaant ze, maar vermaning betekent in het Grieks ook dat hij ze bemoedigt of aanspoort. En dat doet hij eigenlijk vanaf Galaten 4. Vers 12. En daar zegt hij eigenlijk, wees zoals mij. Dus hij stelt zichzelf als grote voorbeeld voor de Galaten. Maar terechtwijzen is iets wat niemand eigenlijk heel leuk vindt. Als we terechtgewezen worden op iets, dan lijkt het net alsof er iets in ons gaat borrelen en dan proberen we ons met man en macht te verzetten tegen kritiek. En zeker voor de kinderen, als je vader of moeder terugkomt op iets wat jij zelf hebt beloofd aan je ouders, maar niet hebt gedaan. He, als je bijvoorbeeld je huiswerk niet hebt gemaakt, of je bed niet hebt opgemaakt, of je had afgesproken om 5 uur thuis te zijn en je komt pas thuis op het moment dat iedereen al aan tafel zit om 5:45 of om 6:00, dan word je vermaand. Dan word je terecht gewezen. Ik hoor hier een echo achter mij. Klopt dat? Ja. Maar als het niet gaat zoals het is afgesproken, dan moeten ouders, maar ook bijvoorbeeld een directeur of een werkgever of klanten ons terecht wijzen. Je moet dan aangesproken worden op jouw verantwoordelijkheid. En dat is bij kinderen zo, dat is bij volwassenen zo. Maar het terecht wijzen, maar ook het aannemen van correctie is enorm belangrijk. De Bijbel spreekt daar veelvuldig over, zeker tot jongeren, bijvoorbeeld in het boek Spreuken, hoofdstuk 10, vers 17. Ik gebruik hier even de basisbijbel. Als je naar goede raad luistert, ben je op de weg die naar het leven leidt. Maar als je iemand geen goede raad wil geven, ben je medeschuldig als het verkeerd met hem afloopt. De terechtwijzing, maar ook de aansporing of bemoediging van Paulus begint door te zeggen dat de Galaten moeten zijn zoals Paulus. Ze moeten vrij zijn van de wet van Mozes. Hè? Dat hebben we gehoord in Galaten 4 vers 12 tot en met 20. En in Galaten 5 Galaten 4 vers 21 tot en met 5 vers 1. En in Galaten 5 vers 2 tot en met 12, dan corrigeert Paulus dat de Galaten zich niet mogen besnijden en dat ze afstand moeten doen van zogenaamde dwaalleraren. Leraren die iets heel anders spreken dan het evangelie. En omdat de Galaten geroepen zijn om vrij te zijn en echte vrijheid laat zich zien of uitzicht door dienstbaar te zijn, daar hebben we het de laatste keer over gehad. Als je echt vrij bent, dan doe je niet wat je wil, Maar echte vrijheid laat Christus zien door juist constant bezig te zijn met de wil van God. Dat is vrijheid. En vandaag zullen we dieper nadenken wat het nou betekent om vrij te zijn in Christus. En wat het betekent om werkelijk Christus lief te hebben. En broeders en zusters, mijn gebed voor vandaag is dat we als gemeente vandaag zullen herontdekken of ontdekken wat een christen is. En waaraan je een christen kunt herkennen. En als er iets is waar je kunt weten dat je een christen bent, is dat een christen een leven ervaart waarbij de vijand altijd op de loer ligt. Als je werkelijk een christen bent, dan moet je dit herkennen. De vijand ligt altijd op de loer. Zoals een soldaat altijd op zijn hoede moet zijn voor een vijand, als hij in vijandig gebied zit, zo moet de christen altijd letten op gevaar. En het verschil van zo'n christen en een soldaat is eigenlijk dat een soldaat een externe vijand heeft. Hij heeft vijanden buiten om zich. Maar een christen, zijn grootste vijand, die zit binnenin. Elke christen die vecht constant tegen datgene wat helemaal niet bij God hoort, maar er toch is. De titel van deze preek is daarom de heilige oorlog. Het gevecht tegen het vlees. Laten we lezen. Vanaf vers 16 tot en met 24. Maar ik zeg u. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Tot zover. Ik heb 3 punten opgeschreven. Ik weet niet of ik ze alle 3 ga halen. Maar de eerste is buigen voor de geest. Vers 16 tot 18. Buigen voor de geest. Vers 16 tot 18. Het tweede punt waar ik met jullie over na wil denken is het resultaat van het leven in het vlees en een leven door de geest. Vers 19 tot 23. En het derde punt waar we over na hopen te denken is het kruisigen van het vlees. Vers 24. Laten we beginnen. Buigen voor de geest. Vers 16 tot 18. En gemeente, we zijn aangekomen in het meest gelezen tekstgedeelte van de brief aan de Galaten. En de tekst van vandaag is belangrijk. Voor jong en oud. De tekst van vandaag is gewichtig. Omdat onze tekst precies weergeeft wat er binnen in het leven van een christen afspeelt. Onze tekst vormt voor elke christen de basis van het christelijk leven. Daarom begint Paulus ook met het woordje legodei. Ik zeg u, gebiedende wijs, lego dei, ik zeg u, ik vorm hier de basis waar je op moet bouwen. Als je dit niet hebt, dan ben je geen christen. Lego dei, ik zeg u. En hij zegt dat omdat Paulus de man is dat we hebben gelezen in Galaten 2, die niet voor niks dit zegt, maar dat hij een openbaring heeft gehad van de Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft het gezicht gezien in Damascus. Hij zegt, ik ben Paulus, die door Christus is aangesteld tot een apostel voor jullie, voor heidenen. Ik ben een apostel die voor jullie ellende heeft moeten verdragen. Ik kwam bij jullie met een verminkt lichaam, gemarteld, kapot gemaakt, met alleen maar één drang om jullie het evangelie te vertellen. Ik zeg u, lego dei, gebiedende wijs, nu luisteren. Wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. En misschien kun je hier zitten en denken, wat is dat vlees nou? Wat is dat? Nou, Paulus bedoelt met het vlees een mens die vanaf zijn geboorte niets anders wil dan zijn of haar gevoelens en gedachten tevreden stellen. Een natuurlijk mens is altijd maar bezig om de honger van eigen gevoelens en verlangens te stillen. Het vlees wordt ook wel de oude mens genoemd, de oude Adam. Het vlees staat voor slavernij. Zoals we dat in de vorige teksten hebben gelezen. Dat komt steeds terug. Je bent geroepen om vrij te zijn. Je kan geen slaaf meer zijn van de zonde. Je kan geen slaaf meer zijn van de wet. Dat kan alleen als jij in het vlees bent. Door de vlees wandelt. In die oude Adam bent. En iedereen die geboren wordt. Kinderen. Iedereen die geboren wordt, die komt uit Adam. Die is het vlees. Die heeft alleen maar slechte gedachten. Die wil niet doen wat God wil. Die denkt alleen aan zichzelf. Het vlees staat voor de eigen ik. Die verslaafd is aan zichzelf. Het vlees is eigenlijk een narcist die alleen maar aardig en lief kan doen als het uiteindelijk krijgt wat het wil. Nou, een narcist, we hebben allemaal wel een narcist gezien die buigt altijd naar het water, hè? En dat komt omdat in de Griekse mythologie er een man was die altijd naar het water keek. En hij vond zichzelf zo mooi. Hij vond zichzelf zo mooi. Dat hij uiteindelijk in het water viel omdat hij zich steeds van dichterbij wilde zien. Narcist buigt altijd naar het water. Een vleeselijk mens is een narcist. We houden als het ware allemaal onze eigen ik vast. He, net zoals een kind die op de verjaardag de eerste cadeau krijgt. He. Als je een beetje een jong kind bent en je krijgt cadeautjes, dan houdt dat kind altijd het cadeautje vast wat het grootste is. Niet altijd, maar ik heb het regelmatig gezien. Die houdt het vast. Mag ik het uitpakken, mama? Nee, je mag het niet uitpakken. Even wachten totdat iedereen weg is, want anders ga je alleen met iets spelen en dan vinden de andere mensen die ook een cadeau hebben gegeven, dat niet leuk. Even wachten, maar dat grootste cadeau... is geweldig mooi en het is ingepakt. Nou, zo is de mens ook. Het wil constant die eigen ik vasthouden. Totdat God komt, je ogen openmaakt en zichzelf als cadeau presenteert. Dan moet je die eigen ik laten varen en het grote cadeau, Christus Jezus, die alles in zich heeft, aannemen. Als we teruggaan naar onze tekst, dan zien we dat er niet staat, wandel door de geest en bied weerstand tegen het vlees. He, dat wordt vaak gezegd, ik moet tegen het vlees strijden. Ik moet vooral tegen het vlees strijden. Ik moet me focussen op het vlees. Zolang ik tegen het vlees strijd, dan gaat het goed. Wat staat er niet? Wat staat er niet? Nee. De tekst die je hier leest is een belofte voor jou. Lees het maar na. God belooft dat als we door de geest wandelen, we de begeerte van het vlees niet zullen volbrengen. Niet. Let op het woordje niet. Niet betekent niet af en toe. Niet betekent niet eens in een blauwe maand. Niet betekent niet vandaag, niet morgen, nooit niet. Niet. Je zal het vlees, de werken van het vlees, niet volbrengen. Zodra je in de geest leeft, zul je de werken van het vlees niet volbrengen. Maar toch. Hè? Ik hoor iemand al zeggen. Ik weet het, broeder. Ik weet het. Ik heb dit ook zo vaak gelezen. Maar toch ervaar ik een constante dreiging. Ik wil constant toch doen wat ik wil. Die dreiging is altijd aanwezig. In het leven van een christen. En soms zijn de gevoelens zo krachtig dat christenen bijna de moed kunnen verliezen. En denken dat het nooit zal lukken om te blijven geloven als de gevoelens en de omstandigheden zo armzalig en bedroevend zijn. Heb je dat wel eens? Dat je denkt, ik ben een christen, maar kijk dan naar mijn leven. Het lukt niet. Het lukt niet. Nou, dan wil ik tegen je zeggen, lieve broeder, lieve zuster, welkom in de wereld van een christen. Welkom in de heilige oorlog. Binnen in het leven van een christen woedt er altijd een hevige strijd tussen het vlees en de geest. En iemand heeft wel eens gezegd, er zijn twee honden. Een goede hond en een slechte hond. Als ze tegen elkaar vechten, wie gaat er dan winnen? En het antwoord is, degene die het meeste eten geeft. En dat is wat Paulus ons in deze tekst duidelijk wil maken. Zolang we gevoed worden door de Heilige Geest of wandelen door de Geest, kan en zal het vlees niet kunnen overnemen. En misschien zit iemand hier en die denkt, ja broeder, ik heb je. Jij predikt zondeloze perfectie. Jij zegt dat wij nooit hoeven te zondigen aan deze kant van het graf. Maar dat zegt Paulus niet in deze tekst. Nee, het gaat niet om een optelsom van gebeurtenissen. Maar het gaat om een levenswandel. De Bijbel praat hier over het woordje in het Grieks paripateo. Paripateo betekent wandelen. Wandelen. En aan de andere kant, paripateo betekent bezet zijn voor alle andere dingen, omdat je je doel nastreeft. Wandelen. Door de geest. En dat kun je ook, dat zie je ook wel eens, hè, als mensen echt, waarschijnlijk niet wandelen door de geest, ik weet het bijna zeker, maar als ik kinderen in de metro computerspelletjes zie spelen, en die moeder zegt, hé, we moeten eruit, dat kind gewoon blijft zitten en bezig is om door te gaan. Afgeleid. Paripateo. helemaal gefocust om dat doel te bereiken. Of als mannen naar een voetbalwedstrijd kijken en die vrouwen zeggen, hey, kun je eventjes helpen om drinken in te schenken of wat? Helemaal gefocust. Niet afgeleid kunnen worden. Omdat er zoiets belangrijks is. En dat is precies hoe wij in de geest moeten wandelen. Het ene doel nastrevend. Ja, broeder, maar wat is dat dan precies wandelen? Bedoelt u nou wel dat je kan zondigen als ik door de geest wandel? Ja, je kan zondigen als ik door de geest wandel. Want wandelen door de geest kunnen we zien als iemand die constant een camera op jou houdt. En natuurlijk zul je een keer vallen en als hij dan zijn telefoon pakt, pap, een Snapchat maakt en een verstuurde wereld in, dan ziet iedereen, die zuster of die broeder. Die is echt, kijk hoe zonder die persoon. Maar als je die camera laat doordraaien, dan zie je dat die persoon misschien de volgende dag, een paar dagen later, of misschien per direct, zoveel spijt ervan heeft. Dat ze zoveel berouw heeft, dat ze die zonde wil belijden, omdat ze ten eerste niet gezondigd heeft tegen de mensen, maar gezondigd heeft tegen de God die mensen heeft gemaakt. Je kan dus wel degelijk zondigen als je wandelt door de geest. Dat kan. Het is dus geen momentopname, maar het is het totale plaatje. Je hele levenswandel. Als we die in de camera gericht hebben, dan zien we dat jij constant het verlangen heb om te doen wat God van jou vraagt. Dat is wandelen in de geest. Nou, als de gelaten, maar ook wij, deze oorlog willen strijden, dan moeten we weten hoe we moeten vechten. En de strijd, zoals we dat net ook hebben gezien, wordt niet gewonnen door iedere keer maar te vechten tegen dat vlees. Zo win je de strijd niet. De evangelische kerken zitten vol met mensen die zulke verschrikkelijke zondes doen en naar cursussen gaan op de een of andere manier om maar te zorgen dat ze van die zonde afkomen. Maar dat is water naar zee dragen. Zo werkt het niet. De werkelijke strijd van iedere christen is om door het geloof steeds te buigen en te geloven dat de Heilige Geest ons leven leidt en zal blijven leiden totdat de Heer terugkomt. En deze strijd is een hevige strijd die de rest van jouw leven hier op deze aarde zal blijven. Het is een strijd tussen twee totaal andere werelden die samen in een mensenhart leven. Aan de ene kant heb je het vlees, die zat er al vanaf het begin. Dat is door de zondeval van Adam. En wij komen natuurlijk uit Adam, dus Adam was besmet, net zoals een vrouw die drugsverslaafd is en een kind krijgt. Ja, dan is dat kind ook verslaafd. Zo hebben wij de zonde overgekregen doordat Adam heeft gezondigd. Dus dat vlees, dat heb je in je. Dat doet niks anders dan rebelleren tegen God. Maar nu hebben wij de Heere gezien in zijn grootheid en macht. En geloven wij in hem. En dan komt die Heilige Geest samen met dat vlees in jouw hart wonen. We zijn in de oorlog steeds verantwoordelijk om onszelf te onderwerpen aan de Heilige Geest. En dat staat er ook. Want het vlees en de geest staan tegenover elkaar. En jij bent in het midden. En degene die jij meeste eten geeft, die wint. Dus zolang jij constant bezig bent om God te verheerlijken en bij jezelf na te denken wat Christus voor jou heeft gedaan op dat kruis van Golgotha, en op de derde dag is opgestaan. Als je dat werkelijk begrijpt, dan wil jij alleen maar aan deze kant staan. En zolang jij aan deze kant staat, kan dat vlees niets doen, want hij krijgt geen voeding. Zo strijd je tegen dat vlees. En omdat onze zondige verlangens niet vervuld kunnen worden, staan wij niet onder de wet. Dat betekent niet dat we maar kunnen doen wat we willen, of dat we boven de wet staan. Maar vrijheid betekent in ieder geval geen vrijbrief om te zondigen. Paulus zegt het in Romeinen 6, denk ik. Hè? Zullen wij dan bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Niet doen. Volstrekt niet, hè. Niet. Niet doen. Tuurlijk niet. Nee. Paulus probeert de Galaten te laten zien dat iemand die geleid wordt door de geest niet meer onder de wet staat. Niet meer onder de vloek staat. Niet meer in de macht van de zonde is. Niet meer in gijzeling is. Geen slaaf meer is van zondige tradities of afgoden. Hè? Het ABC van deze wereld. Geen verlossing meer nodig heeft. En ook niet meer onder de toren staat. Wat Paulus hier zegt is helder en duidelijk en moet voor iedere christen vaststaan om er steeds voor te kiezen om te buigen voor de geest. Want als de gelaten niet onder de geest leven en luisteren naar de dwaalleraren, zal hun leven een ramp worden omdat het niet onderworpen is aan de Heilige Geest. Wil je leven een ramp hebben? Wil je dat je leven een ramp wordt? Dan moet je jezelf niet buigen voor de Heilige Geest. Laat me snel iets zeggen. Ja, maar wat is buigen voor de Heilige Geest? Buigen voor de Heilige Geest is alles wat staat in het woord. Wat je moet doen. Hè? Zoals Maria dat zei. Doe dat. Alles wat hij zegt. Doe dat. Direct. Dat is onderworpen zijn aan de geest. Zolang wij iedere keer weer beseffen dat als wij verkeerd zijn ergens in onze gedachten of in ons doen en laten. En wij lezen in het woord of wij horen dat van de kansel. Dat we dat moeten veranderen. Doe dat. Dat is onderworpen zijn aan de Heilige Geest. Waarom zijn er zoveel problemen? U luistert soms wel. Maar u doet niet. Maar je moet ook doen wat er gebeurt, wat er gezegd wordt. Want als je niet doet wat er gezegd wordt, dan kun je niet veranderen. Dan blijf je hetzelfde. En stilstand is achteruitgang. Nou, tweede punt. Het resultaat van het leven in het vlees en het leven door de geest. We hebben in eerste gedeelte vooral stilgestaan bij het vlees en de geest. Maar vanaf vers 19 legt Paulus uit hoe het leven in het vlees eruit ziet. Iemand die zich laat leiden door het vlees is eigenlijk heel makkelijk te herkennen. En Paulus somt hier een lijst op van zondes die duidelijk herkenbaar zijn als werken van het vlees. En Paulus begint eigenlijk met de drie meest herkenbare zondes waarvan we echt kunnen zeggen, nee, als jij zegt dat jij een christen bent en jij doet dit, nee, jij leeft hierin, jij zegt dat je een christen bent, maar je leeft gewoon zoals dit hier zegt, zoals het hier staat, dan zegt zelfs een ongelovige, jij bent geen christen. En hij begint met overspel. En overspel is vreemd gaan met een man of vrouw terwijl je getrouwd bent. Overspel. En natuurlijk zeggen we, ja nee, maar dat doen wij niet. Tuurlijk dat, nee. Dat is ver van mijn bedshow, broeder. Ik weet niet waarom je daarover hebt. Maar toch gebeurt het. Maar er is nog iets anders. Wat ook op overspel slaat. En dat is emotioneel overspel. Hè, je werkt lekker. Je hebt een fijne collega. En na een bepaalde tijd raakt hij een gevoelige snaar van je. En je begint je emoties met die collega te delen. En ergens raak je je affectie voor jouw man of vrouw kwijt. Gebeurt. Veelvuldig. Is ook een van de eerste redenen waarom mensen scheiden. Ze hebben een emotionele affectie met een collega of goede vriend gekregen. En die affectie van hun man die ze trouw hebben beloofd in de gemeente van Christus, die telt niet meer. Die is niet zo belangrijk meer. Want ik zie mijn collega meer dan mijn man. En mijn man geeft toch niet zoveel aandacht. Overspel. Op emotioneel vlak. Als een vrouw overspel pleegt op emotioneel vlak, is ze verder weg dan dat een man overspel pleegt op seksueel vlak. Omdat een vrouw haar hele emotie in een relatie plaatst. En een man doet dat niet altijd. Dat is wel het gevaar van seksueel overspel, maar ook emotioneel. Het is van de grootste. De tweede zonde die Paulus noemt hier is hoererij. En hoererij komt van het Griekse woord porneia. En porneia is een verzamelnaam voor alle vormen van seks buiten het huwelijk om. En het verschrikkelijke is dat in de christelijke gezinnen, nou in de evangelische kringen is het al heel erg, in de reformatorische kringen is het ook erg, maar net minder erg, maar toch erg. 13% van de stellen die gaat maagd het huwelijk in. 87% heeft seks voor het huwelijk. Porneia. Ook de zonde van zelfbevrediging, omdat seksualiteit gericht is naar een ander en nooit naar jezelf, is porneia. Iemand die aan zelfbevrediging doet, gaat zich schamen en raakt in zichzelf gekeerd. Jongeren die het misschien horen van vrienden op school, begin er alsjeblieft niet aan. Niet doen. Het bespaart je veel leed. Ik spreek uit ervaring. Het is een schande en een triest gegeven dat bijna heel Nederland verslaafd is aan de zonde van porneia. Weet je dat? Waarschijnlijk wel. Regelmatig wanneer ik vertrouwelijk met mannen praat of in een gemeente preek, hoor ik mannen, maar ook vrouwen die kampen met deze zonde. En er alles aan doen, maar er niet vanaf komen. Gemeente. Hoe meer ik mij verdiep in deze zonde, hoe meer ik erachter kom dat pornografie momenteel het grootste probleem in de wereld is waarom jonge mensen niet tot Christus komen. Het is de grootste verborgen verslaving onder jongeren. En als je jong bent en hiermee kampt, dan wil ik tegen je zeggen dat God in staat is om je te laten zien dat hij sterker is dan het vlees. Als je ervoor kiest om alles wat je hebt en bent aan God te geven en de schaamte te doorbreken door erover te praten. Een echte christen zal je nooit veroordelen. Nooit. Want een echte christen weet wat het betekent om te strijden tegen dit soort zaken. Een echte christen die weet hoe pijnlijk het is om iedere keer weer in ongeloof te komen omdat je niet denkt dat je gered kan worden van deze zonde. Het is een strik van de Satan die jou vasthoudt en die leugen die moet uit de lucht. Alsof dit sterker is dan Christus Jezus zelf. om me kwetsbaar op te stellen. Ik heb er ook mee gekampt, dat heb je net gehoord. Ik heb gekampt met homoseksualiteit, praktiserend. Ik vond het vies, ik vond het erg, maar de lust was mij te sterk. Iedere keer wanneer het gebeurde, ging ik onder de douche staan. Ik voelde me vies en vuil, maar het ging niet weg. Ik ging naar de hindoeïst. Ik ging naar de Hare Krishna's. Ik ging naar de moslims. Ik probeerde van alles, mantra's. Ik had de kraaltjes en mantra's en dan zou het weggaan. Maar iedere keer kwam die lust nog sterker op en ging ik meer en meer. Totdat ik bij Christus terecht kwam. En ik me voor de eerste keer schoon voelde. Schoon. Omdat God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, mij vergeven had. Dat kan hij ook voor jou. Dat kan hij ook voor jou. Dat kan hij ook voor jou. Want deze zonde is verschrikkelijk, mijn lieve vriend. Er zijn meer dan 26 miljoen porno-websites. Eén van die 26 miljoen porno-websites heeft al 23 miljard bezoekers per jaar. Dat zijn er 64 miljoen per dag. Eén! 201 triljoen pagina's per jaar worden bezocht. Triljoen, hè? Triljoen! 1000 keer 1000 keer 1000. 34% van de vrouwen in de kerk worstelt met pornea. En dat zijn de vrouwen die het toegeven. 18 tot 34, vrouwen van 18 tot 34 jaar, daarvan is 65% actief. Zoekend naar pornografie op het internet. Ja, broeder, waar haal je die cijfers vandaan? Nou, ik heb het van de... Wij hebben Chris Verhagen hier in Nederland. Maar Amerika heeft George McDowell in Amerika. Als je die cijfers wil weten, kan het voor je sturen. Ik vind het niet erg. Ik heb ze voor je. 99% van de jongeren zoekt regelmatig naar pornografie. Er was een onderzoek, 485 studenten op een gerenommeerde bijbelschool, een high-class bijbelschool, high-class, waarvan wij zeggen, woe, als deze man daar is afgestudeerd, dan kan hij hier ouderling worden. Er werd een enquête gehouden. 100% hoekt, verslaafd. Er werd een enquête gehouden. Inschrijfformulieren. 287 mensen hadden zich aangeboden om zendingswerk te doen. Er stond een korte vraag bij. Kijk jij wel eens naar pornografie? 100%. Mannen. 80% vrouwen. Nee, broers en zusters. Christus is sterker. Christus krachtiger. Het evangelie van Christus maakt vrij. Maar je moet er wel voor durven uitkomen. Maar als je ervoor uitkomt, dan mag je weten dat dat niet uit jezelf, uit je eigen kracht is, maar dat is de kracht van God die jou ervoor laat zorgen dat je met mensen kan praten die misschien hetzelfde hebben meegemaakt, maar die uiteindelijk tegen jou zeggen, ik sla een arm om je heen en ik zorg ervoor dat ik met je meeloop totdat je vrij bent. Dat is discipelschap. Maar dan moet je wel komen. Man en vrouw. Jong en oud. Kijk, we moeten echt weten. Kijk, mannen die getrouwd zijn en dochters hebben. En kijken naar andere dochters van vaders die vaak gedwongen en gedrogeerd moeten werken omdat er christenen zijn die hier naar kijken en deze industrie in leven houden. Als je naar deze troep kijkt, ben je in staat om naar iedere zuster of broeder te kijken op deze manier. als Paulus praat over naaste liefde, dan praat hij erover dat niemand zijn zoon of dochter als acteur in zo'n film wil zien. Daar droom je niet van als vader of moeder of grootvader of oma als je de fles aan die baby geeft. Daar droom je niet van, dat wil je niet. En als we dat niet willen voor onszelf, dan moeten we dat ook niet willen voor een vader die niet eens weet wat zijn dochter aan het doen is. Een van de domste uitspraken die ik de laatste tijd heb gehoord, is dat sommige mensen zeggen, mijn kinderen, nee. Nee, die zal het niet raken. Maar ik zeg jullie, de kinderen hoeven niet naar pornografie te gaan. Maar de pornografie komt naar de kinderen. En het is onze taak om ze vanaf jongs af aan voor te bereiden. Zodat ze vrij blijven. Vrij zijn. Of vrij raken. Dat is onze taak. Dat is de taak van de gemeente. En daar hebben we iedereen voor nodig. Iedereen. Belangrijk om er op zo'n jong mogelijke leeftijd over te praten. Laten we vooral bidden dat deze kansel hier ook schoon blijft. Bid voor mij, bid voor broeder Sam, bid voor de toekomende oudste, dat we hier geen oudste hebben die hoekt is aan deze troep. Want dan ga je deze preken niet meer horen en dan zullen de kinderen altijd vast blijven zitten. Maar ook onreinheid, homoseksualiteit, veiligheid, veroorzaakt door seksuele zonden zoals verkrachting, bestialiteit en dergelijke. Hey, laat me je wat zeggen, kinderen. Als je oom, tante, broeder of zuster aan jou zit, kom naar mij toe. En als ik het ben, ga naar een broeder toe. Niemand mag aan jou zitten. Niemand. Ook als volwassenen. Seksuele aanraking en aanranding gaan wij uitbuiten hier. Als deze cijfers zo hoog zijn, dan moet het ook in deze kerk zijn. En dan gaan we er alles aan doen om het er niet te laten openbaren. Maar dat hart te zien genezen door de kracht van de Heilige Geest. Maar ook sensualiteit. Dat betekent dat je geen probleem hebt met seksuele vrijheid. Of met een duur woord, geen gebrek aan terughoudendheid als het gaat om seksuele vrijheid. Je kunt bijvoorbeeld uitgebreid lachen om seksuele grapjes op de werkvloer of op school. Dan is dat sensualiteit. Maar ook sensuele kleding. Hey, je hoeft op zaterdagmorgen maar je auto te pakken om naar een voetbalwedstrijd te kijken van een zoon van een broeder. En je ziet links op het fietspad zie je een vrouw met, ik durf het niet te zeggen. En als je naar rechts kijkt, zie je het ook. Je wil ze niet eens voorrang geven. Want dat is wel de realiteit. En als wij het goede voorbeeld willen geven aan de wereld, dan begint dat in jouw huis. Vaders die kinderen en dochters en zonen laten zien dat een heilige gemeente en een heilig gezin bestaat uit heilige kleding. En anders is het sensualiteit. De volgende groep zijn twee zondes die beide gericht zijn om te weigeren om de ware God te aanbidden. Thomas Schreiner zegt in zijn commentaar over deze tekst, het is volgens Paulus theologie de grootste zonde dat men kan doen, door God niet te danken voor zijn goedheid en zich te keren naar het aanbidden van afgoden. En Colossense 3 vers 5 zegt dat ook, hè? Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht die afgoderij is. hebzucht is ook afgoderij. Omdat de dingen die je verlangt groter zijn dan het verlangen naar God. Want als God het grootste verlangen was, dan ben je tevreden met datgene wat God je op dit moment heeft gegeven. Maar ook toverij is gericht om omstandigheden te manipuleren op een manier die buiten God omgaat. Manipulatie is tovenarij. Als jij mensen manipuleert om iets voor jou te doen, en dat kan als kind beginnen, hè? Papa, wil jij even dit voor mij doen? Manipulatie! Moet uitgebannen worden. Is tovenarij. Is niet tevreden zijn met datgene wat God jou geeft op dit moment. Je wil er onderuit komen. En je vlucht naar een duistere macht om toch te laten doen wat je graag wil. Iemand die niet manipuleert gaat ook niet aan toverij doen. Maar als je begint met manipulatie, dan kun je eindigen bij een voedeldokter. En dan is er een derde groep zondes, die we sociale zondes kunnen noemen. Het zijn zondes die de gemeenschap of de omgeving verstoren, en met nadruk in de gemeente. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, je kan de eerste 8 zondes in Galaten 5 vers 19 zelf oplezen. Het zou veel te lang duren. Maar als we naar de eerste 8 zondes van deze groep kijken, dan zijn het 8 verschillende manieren hoe mensen oneenigheid kunnen hebben in de kerk. Het is dan steeds, het is goed om te kijken in hoeverre jij als christen hiervan afkeert door steeds te leven in de onderwerping aan de Heilige Geest. Want onze tekst geeft duidelijk aan dat Paulus het aan de Galaten heeft doorgegeven toen hij daar was. Dat als de Galaten zich met deze dingen inlaten, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Iemand die leeft in deze zonde. Iemand die leeft in deze zonde. Iemand die het zelfs niet eens erg vindt dat hij het doet. Die geen spijt heeft. Die niet naar een broeder gaat. Broeder, maar die alles lekker voor zichzelf wil houden. Alsof, ja, toch, ja, hij doet het maar. Ja, het is nou eenmaal zo. Hey, je zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. Dit is het gevaar. En hij zegt, ik zeg het niet alleen maar toen, maar ik zeg het ook nu, nu, nu. Hey, als je deze dingen doet, zul je het koninkrijk niet beërven. Je kan ook zeggen, als je deze dingen doet, sluit God jou uit voor de hemel. Als je deze dingen doet, dan zul je als vleeselijk mens in de hel komen, waar je terecht bestraft wordt, omdat je je niet hebt bekeerd tot de levende God. Dat zegt die tekst. Een ernstige waarschuwing. En sommige mensen zeggen, oh broeder en zuster, no, no. Maar dan kan ik afvallen van het geloof. Dat predik jij toch? Nee. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat je af kunt vallen van het geloof. Maar als jij werkelijk een kind van God bent, dan wandel jij in de geest. Als wij een camera op jou leggen, dan zien we hier en daar een misstap. Maar jouw hele leven laat zien dat jij een christen bent. Paulus predikt geen afval van geloof. Maar hij waarschuwt. Hij waarschuwt mensen die elke zondag naar de kerk gaan. Mensen die de Bijbel lezen. Mensen die naar de bidstond gaan. Mensen die diaconaal werk doen. Mensen die prediken. Hij waarschuwt. Hey, lieve vriend, je kan alles doen. En zelfs ik kan dat gebruiken voor mijn eer. Maar dat betekent nog niet dat je er bent. Als jij leeft in het vlees, kom jij niet. Je moet je bekeren. Jij moet je bekeren. Repent. Maar het enige zichtbare bewijs is dat je een christen bent. En dat je er steeds voor kiest om omwille van Christus te buigen voor de geest. En de Heilige Geest oorlog te laten voeren tegen jouw vlees. Paulus heeft eerst de karaktereigenschappen van het vlees genoemd, om nu tegenover het vlees de eigenschappen van de geest te benoemen. En let op, het zijn geen vruchten van de geest, alsof al deze dingen afzonderlijk van elkaar zijn. Het is één vrucht. En dat betekent dat als wij deze karaktereigenschappen van God zien, dat God zijn hele vrucht, God zelf, in de mens laat wonen. Wat een cadeau is dat. Zoals iemand een boek heeft geschreven waar de bekende predikant George Whitefield tot geloof is gekomen. God's life in the soul of a man. Gods leven in de ziel van een mens. Gods leven in de ziel van een mens. Dat bewerkt wat. Dat laat niet zichtbaar zien. Niet ik, maar Christus, die door het geloof de belofte van Abraham heeft gegeven, door zijn Heilige Geest in mij te plaatsen. En aan de andere kant, de toren waar God boos op is, heeft laten varen door die toren uit de eeuwigheid in de tijd te brengen, op Christus te leggen en laten sterven in zijn sterfelijk lichaam. God's life in the soul of man. Wie wil dat nou niet? Want God's life in the soul of man, die werkt wat uit. Dat lees je in deze tekst. Ten eerste liefde, want liefde is de katalysator en de motor van alle eigenschappen van God. God is liefde. Het is de katalysator. Het is de brandstof van God. Liefde die nooit opraakt, gelukkig. Maar ook geduld. Waar je rustig en kalm blijft, zonder in paniek te raken, is een vrucht van de geest. Vriendelijkheid, zoals God vriendelijk is naar ons, door Christus naar de aarde te sturen, om redding voor ons te realiseren. Zo behoren wij ook vriendelijk te zijn naar anderen, maar vooral vriendelijk naar mensen die helemaal niet aardig tegen ons doen. Het is makkelijk om vriendelijk te zijn tegen een broeder of zuster. Vooral als ze af en toe wat eten voor je maken. Ik heb laatst soep gekregen van iemand. Echt sterk, man. Lekkere soep. Het is makkelijk om aardig te zijn. Maar ben je ook aardig tegen die meest akelige broeder die af en toe je bloed onder je nagels vandaan haalt. Waar je moet gaan bidden. Heren, die vrucht van die geest, ik heb die nodig. Geduld. Geduld. Goedheid. Ligt niet ver uit elkaar van vriendelijkheid, maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat goedheid gegeven wordt om echt goed te doen. Om je aan je afspraken te houden. En zelfs als het niet lukt om je aan je afspraken te houden, dat je de kracht hebt om naar iemand te gaan en zegt, sorry broers, zus. Het is niet gelukt man, ik wilde het echt graag, maar het is niet gelukt. Vergeef me, goedheid. Geloof. Geloof om taken te vervullen. Is iets wat je niet krijgt van jezelf. Niet hebt van jezelf. Het is iets wat je moet ontvangen. En zelfbeheersing. Zelfbeheersing hebben. Jezelf in bedwang kunnen houden. Ten opzichte van hen die beheerst worden door het vlees. En dan zegt Paulus tegen deze eigenschappen is de wet niet. Als jij leeft. En wandel door de geest, door jezelf constant te onderwerpen. De wet is er niet voor dat soort christenen. Daarom kan Paulus zeggen, hé, we zijn dood aan de wet. De wet telt niet meer voor ons. Want wij leven door de geest, we hebben de geest ontvangen. En als wij werkelijk iets doen wat naar ons vlees is, naar onze eigen begeerte is, dan bekeren wij ons daarvan. Nou, derde punt is heel kort. Oké. Het kruisigen van het vlees. Ons laatste vers is bemoedigend. Voor iemand die naar deze preek heeft geluisterd. En op het puntje van zijn stoel heeft gezeten. maar wijst ons ook terecht als we een tijd lang met Christus hebben gewandeld, dat u niet versloft. Het bewijst dat wij geen tijdelijk geloof hebben zoals we dat lezen in de gelijkenis van de vier gronden. En dat is het bewijs dat je een christen bent. Mijn vraag aan jou vandaag is, strijdt jou werkelijk tegen dat vlees? En dat betekent dat er een gedachte kan komen en dat je eigenlijk zegt, voordat je gaat malen met die gedachte en deze gedachte naar het hart komt, zodat je het zo krachtig is dat je het uiteindelijk moet gaan baren, dat je bij die gedachte zegt, nee, dit is niet van God, dit is de oude mens. Deze oude mens gaat sterven. Het is net zoals een iemand die ten dode is opgeschreven in een dodencel. Die ga je niet meer cursussen geven om te integreren in de samenleving. Ga je niet doen. Die man is dood opgeschreven. Net zoals een huisdier. Je gaat naar de dierenarts en de dierenarts vraagt. Je zegt tegen jou, ja, dat dier gaat ziek, over 3 dagen dood. Ga je niet heel inkopen doen om eten te kopen voor dat dier. Ga je niet doen. Je investeert niet in iets wat ten dode is opgeschreven. Een christelijk leven investeert alleen maar in datgene wat blijft. En dat is het verlangen van de christen. Eens zal dat vlees ophouden met bestaan. Eens zal Christus die zonde voor eens en voor altijd in die hel gooien. En dan zullen wij alleen als nieuwe schepselen overblijven zonder zonde, zonder kwade gedachten, om de Heere voor eeuwig te aanbidden, omdat Hij ons heeft bevrijd van onze zondige toestand. That's the gospel. Daarom moet je blijven vechten tegen het vlees. En als je dat goed begrijpt, dan zegt de Heere, hey, maak je niet druk, ik heb de wereld overwonnen. Hoef je niet druk te maken, ook al is het soms heel moeilijk. Je hoeft je niet druk te maken. Als het moeilijk is, als je strijd hebt tegen dat vlees, dan betekent dat alleen maar dat je een christen bent. Je kan daardoor bemoedigd raken. Ik heb nog een drietal toepassingen, maar ik denk dat ik het hierbij ga laten.